Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast.
Aflevering 136 van de enige Nederlandse Disney-podcast met controverse. Want waarom moest Bob Iger nou dingen gaan roepen over attracties waarvan we allemaal zo houden? En John Lasseter, zo een opspraak geraakt en nu alweer een nieuwe baan. Moeten we daar eigenlijk iets van vinden? Of moeten we gewoon blij zijn voor hem? Dat plus alle andere Disney-nieuwtjes hoor je in deze nieuwe aflevering van Details.
Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
Hallo mannen.
Hallo.
Dag mannen.
Moeten we wel gelijk even de technische randvoorwaarden bespreken van deze aflevering. Want we kregen een opmerking. Een hele recensie eigenlijk van Tony. Dankjewel Tony. Bij de laatste details voor het eerst met de Roadcaster opgenomen. Net als deze. Die nieuwe podcast unit met allemaal schuifjes en dingetjes en knopjes.
En lampjes
en gedoe. Als een microfoon nu niet in gebruik is, lijkt de Roadcaster hem actief dicht te zetten. Waardoor het altijd aanwezige achtergrondruisje er niet is. Dus de volgende gaan we opnemen aan de zee. Lijkt me dat ook gelijk gedekt. Nee, ja, het is wel. Tony, bedankt. Ik maak er een klein beetje een jemmetje van. Maar bedankt voor het meedenken. Het is voor ons ook allemaal een beetje spannend en nieuw, dit apparaat. Maar volgens mij is het echt wel een toegevoegde waarde op hoe we eerder opnamen. Dus we gaan het zo meteen, eigenlijk gedurende deze podcastaflevering wel weer merken wat er allemaal dichtvalt. Hallo allemaal. Wie wilde als eerste beginnen met zijn dan wel haar nieuws?
Ja, Ralf, die staat te springen volgens mij.
Ik denk het ook, ja.
Ja, wat er mee. Mijn meest opvallende nieuws van deze week was dat Disney nieuw land heeft aangekocht ten zuidoosten van Celebration. Dus buiten het bestaande property, zeg maar, wat ze al hebben in Orlando.
Nog zuidoosten, want Celebration, dat dorpje, dat ligt al ten zuiden van Walt Disney World zelf. Dus nog lager dan Celebration.
Ja, en het ligt dus ook aan de andere kant van de I-4. Dus de snelweg die Orlando, of sinds die Florida, zeg maar.
Zeg jij Orlando?
Nee, helemaal niet. Maar ik weet ook niet waarom ik dat... Geen idee.
Orlando Corizion.
Maar het ligt dus echt buiten... het ligt dus echt buiten het Walt Disney World complex eigenlijk.
En, maar het is wel heel complex nu.
Best wel. Maar ze hebben dat in twee aankopen eigenlijk gedaan. Eentje vlak voor kerst, vlak voor het nieuwe jaar. En eentje afgelopen week. In totaal hebben ze... even kijken, wat was dat ook alweer? Bij elkaar zo'n 2500 acre hebben ze opgekocht. Ter vergelijking Star Wars Land, Galaxy's Edge is 14 acre. Dus dit is een vrij groot gebied. En waarvoor
maar ze hadden nog niet genoeg grond.
Nou, ze hebben dus wel genoeg grond. Maar wat het hele probleem is, als je iets wil gaan bouwen, dan moet je ook voor de afwatering zorgen en goed voor de natuur zorgen.
En dat is een waterpark.
Nou ja, er is dus een bepaalde...
Superland.
Een bepaalde regel dat voor alles wat je bebouwt, moet je ook weer iets terug doen voor de natuur. Eigenlijk een beetje ook hoe je zeg maar je koolstof, tussen je koolstofdioxide uitstoot kunt compenseren.
De carbon footprint.
Nou, dat eigenlijk. Dat soort regels zijn daar ook, omdat sinds de jaren 70 is er ongeveer nog maar de helft aan wetlands overgebleven van wat er oorspronkelijk was, voordat alle bebouwing en Disney daar kwam eigenlijk. Dus de gedachten gaan wel een beetje uit naar dat ze dit land kopen om dus nieuwe wetlands te creëren, of in ieder geval gebied te compenseren voor wat ze elders kunnen gaan bebouwen. Als je het in de ratio rekent, zeg maar 2-1, dan zouden ze bij wijze van spreken dubbele zo'n beetje kunnen gaan bebouwen. Maar als je kijkt naar de recente aankoop van land die ze al hebben gedaan en wat ze in het recente verleden ook hebben gebouwd, zit er ongeveer een ratio van 1-12 op. Dus dat betekent eigenlijk andersom geredeneerd dat ze hier maar 250 of 300 acres voor kunnen gaan bebouwen. Maar dat is nog steeds ongeveer de grootte van Hollywood Studios, volledig. Dus waar het nou precies voor ingezet gaat worden is nog niet duidelijk. Maar het is al wel zo dat alle fora gaan weer... volop van, misschien komt er toch wel een vijfde gate bij.
Ja, want dit betekent dus eigenlijk gewoon indirect dat ze grond wat nu aangemerkt staat als beschermd gebied mag niet gebouwd worden op property, dat ze dat mogen gaan verbouwen.
Precies.
Omdat ze het zeg maar...
Want inmiddels met al die resorts, vier parken, twee waterparken, alle andere voorzieningen die ze daar hebben gebouwd, is er op zich nog wel genoeg fysieke ruimte, maar je moet dus ook wel compenseren. Ja. En dus niet alleen vanwege de regels waarschijnlijk, maar ook omdat, en daarvoor zijn de regels natuurlijk ingesteld, al dat land daar in Florida heeft ook gewoon een functie. Ten eerste gewoon voor de hele noem maar even de biocultuur die er leeft. Alle dieren, alle planten. Het is een soort van natuurlijke waterzuivering zit erin. Maar het is ook een bescherming tegen overstromingen, bij stormen, al dat soort zaken meer. Dus je moet ervoor zorgen dat je land compenseert, dat je bebouwt. En afhankelijk van de exacte regels op welk stuk land je dan gaat bebouwen, is het een kwestie van oké, wat voor soort compensatie moet je daar dan voor doen? In welke ratio? En de regel is wel volgens mij een beetje dat je het land dat je weghaalt, dat moet je ook hetzelfde soort land moet je zeg maar weer gaan creëren. Dus het is niet zo dat je daar dan een grasveldje voor aan mag leggen wat dan als een soort van wetland dient. Nee, als je een heel bos weghaalt, zul je ook weer een soort bos moeten gaan hercreëren.
Ik heb dit een keer gezien bij een van de vlogs van Tim en Jen Tracker. Mm-hmm. Die wonen in Orlando en die gaan dus in Florida ook wel eens gewoon in de buurt. Gaan ze ergens naar een stuk natuurgebied en dan gaan ze daar een wandeling maken. Er is in Kissimmee, dus in de buurt van Walt Disney World, ja. De Disney Wilderness Preserve. En dat is onder andere een natuurgebied wat ontstaan is uit allemaal van die compensatiegebieden. Oh. Ja. Dus dat hebben ze in de loop der jaren hebben ze dat opgekocht. En dat is nu een beschermd natuurgebied.
Hmm. Wat nog interessant is dat aan het gebied dat ze nu hebben aangekocht, daar ze, in dat gebied of daar vlakbij ligt ook een Sunrail station. Dat is de Sunrail is zeg maar de lokale treinverbinding daar.
De Arriva van Orlando.
Zoiets. Het zou kunnen betekenen dat Disney daar wat mee wil.
Oké.
Maar wel spannend. Ik vond dat wel echt een mooie ontwikkeling. Het zou dus kunnen wijzen op nieuwe bouwplannen voor het resort zelf. Of misschien wel voor een vijfde park. Maar het lijkt me dat nog heel ver weg is.
Ja, ik zou dat aan de horizon liggen. En een vijfde park voor dat resort.
Ja, geen idee. Kijk, ze hebben natuurlijk...
Hebben ze het nodig?
Nou ja, als je de bezoekcijfers nemen natuurlijk alleen maar toe. Ondanks het feit dat ze prijzen alleen maar...
Ze doen echt hun best.
Ongelooflijk. Ja. Dat blijft maar groeien gewoon. Maar als je nu ook weer ziet hoeveel nieuwe resorts er worden gebouwd of worden verbouwd, hoeveel vacation club accommodaties erbij komen, dat blijft maar doorgaan. Het zou ook nog, kijk, dit land kan ook gewoon gebruikt worden om daadwerkelijk wel zelf te gaan bebouwen. Het zou eventueel ook nog kunnen, moeten ze elders weer gaan compenseren.
Maar is het ergens in de buurt, wel in de buurt van het huidige resort? Of
nou, het ligt dus nog ten zuidoosten van Celebration. En Celebration ligt al op, nou, zo'n 10 minuten rijafstand volgens mij vanaf de grote ingang van Walt Disney World. Aan de 192 zo'n beetje, als je die ingang neemt. Dus, en daar nog een stukje zuidelijker. Dus het is echt wel een stukje weg.
Via de weg.
Ja, ja. Oké. Okay. Interessant, we gaan het in de gaten houden.
Ja. Dat was mijn... Ik heb nog meer nieuws, maar dat mag niet, hè?
Nee, één nieuwtje per keer. Anders we doen alle drie een nieuwtje aan het begin. En daarna gaan we onze hoofdonderwerp bespreken. Ja. Anders krijgen we van die onnavolgbare aflevering zoals in het begin.
Tron is verticaal gegaan.
Jorn, wat is jouw nieuws?
Nou, mijn nieuws is dat 2019 volgens mij wel het jaar wordt van de Disneyland Paris merchandise.
Oh, ja.
Wat er allemaal aangekondigd is afgelopen week. Toffe dingen. Onder andere tijdens volgens mij het Inside Ears evenement vorig jaar mei? Maart? Mei?
Bij in New York waar je bij was?
Ja.
Ja, volgens mij wel.
Had men het over, we gaan Phantom Manor is dicht, gaan we verbouwen. En we hebben onlangs een boek uitgebracht over Pirates of the Caribbean.
Oh ja.
Dat gaan we ook doen van Phantom Manor. Zou in de zomer al uitgebracht worden. Even een tijdje stil geweest, niks meer over gehoord. Inmiddels is het weer opnieuw aangekondigd. En dan nu voor dit jaar. Volgens mij €20 gaat het kosten, €19,99.
Dat is een mooi boek. Ze hebben dat ook echt actief verspreid onder alle de Inside Ears leden. Ja, we hebben alle drie een kopie.
Ja, dit is een nieuw boek, dus over Phantom Manor.
Maar sorry, ja, het Pirates boek.
Het Pirates boek komt ook beschikbaar voor iedereen.
Die komt dan ook uit, dat bedoel ik.
En het Phantom Manor boek komt erbij. Dat is
ik vind het echt heel tof dat ze dat doen.
Ja, absoluut.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een Disney Parks classic, de Fun Map.
Ja, dat vind ik vet.
Maar ooit begonnen door volgens mij Imagineer Sam McKim, als ik het goed heb.
Maar wat is dat? Is dat een soort kleurplaat? Moet ik het zo zien? Of wat is het?
Nou, maar wel ingekleurd al.
Dat is wel erg...
Een cartooneske weergave van het park.
Okay.
Gewoon echt, dus niet heel erg waarheidsgetrouw, maar met allemaal leuke... Ja. Ja, je kunt er uren naar kijken en het ook zien we het nieuws.
Alle attracties die zijn ook, die hebben een herkenbare scène uit de attractie. Die is dan ingekleurd op de plek waar normaal het showbuilding staat. Of, dus je ziet bijvoorbeeld Phantom Manor. Nou, die heeft een enorm grote showbuilding erachter. Maar je ziet dan op de tekening, de fun map, zie je wat showscènes van Thunder Mesa. Dus het dorpje waar op het einde doorheen gaat. Die hebben ze tot in de jaren 90, ergens in de jaren 90, is er eentje gemaakt ook voor Disneyland Parijs. Nog door de originele Imagineer destijds, die begonnen is met de Anaheim-versie ergens in de jaren 50.
Ja, dat is die in alle fora in gigantische hoeveelheid pixels nog steeds rondzwerft, toch?
Ja, met die. Oorspronkelijk Euro Disneyland, waar ja. ook de kleine zeemeermin, Indiana Jones en Beauty and the Beast attractie opstaan als Future Projects. Die is, ik zag deze week voorbij komen, 95 was hij voor het laatst geüpdate. Alleen om het Disneyland Paris logo erop te zetten. Om het Euro Disney eraf te halen. Ja. Dat was het laatste wat er ooit mee gebeurd is. En Imagineer David Goebel.
Ja, One Fifth Paris, toch?
Ja.
Die man die heel veel... Die mag nooit hardop zeggen, volgens mij, van de dingen die hij in de park heeft gemaakt. Maar af en toe laat hij wel van die handige hints vallen op zijn Twitter-account.
Hij werkt voor Imagineering in Parijs. Hij doet heel veel met illustraties. En hij doet eigenlijk heel veel borden en wegwijzering, logo's, dat soort dingen.
Het enige wat ik zeker weet wat hij heeft gemaakt is die backdrop... op Main Street van aan de kant van Duffy, dus bij de bookstore shop. Waar je die grote boot ziet, waar ook Cinema George op verstopt staat. Dat is
volgens mij Jules Verne staat er, dacht ik, op. Klopt. En H.G. Wells. Van
dat is sowieso zijn werk, maar heel veel logo's wat je al zegt.
Ja, hij is bezig op dit moment om een geüpdate versie te maken van de Fun Map. Maar ik ben zelf wel heel erg benieuwd of daar dan ook de toekomstprojecten op komen te staan.
Ja.
Want die versie die in begin jaren 90 gemaakt is, daar stond ook al de Space Mountain versie, maar dan de vulkaanachtige versie stond erop.
Ja.
Met komt in de toekomst. Nou, die is er ook gekomen. Er waren wat er nu uitgebracht is al aan hele korte fotootjes waar je een beetje over de schouders meekijkt van David. Zie je al een schets van de huidige Space Mountain liggen. Dus die komt er gewoon nu in zijn huidige vorm.
En zie je al iets van Indiana Jones?
Ja, nou nog niet.
Ja, maar verder heeft hij weinig toe te voegen aan de 95 versie van de map.
En komt de studio's, komen die er ook bij bijvoorbeeld?
Ja, ik mag leien. Oh, spannend. Ja. Ja. En er zal ook een verkoopprijs er al bij staan, toch?
Ja, helemaal niet zo duur. €7,99. Ja. Dat is voor 8 Mooi. Euro. Ik weet nog niet wat voor formaat dat wordt qua grootte, maar... Het zal wel een beetje een posterachtig formaat worden.
Maar even terugkomend op jouw Phantom Manor boek. Dat is natuurlijk ook een soap die maar doorgaat. Maar deze week heeft Disneyland de Vault geïntroduceerd. Een soort online omgeving waar je allerlei nieuwtjes kon vinden over alle evenementen die hier kwamen. En daar stond gewoon in dat Phantom Manor in spring 2019 weer open gaat. En het verhaal is nu dat het 11 mei wordt.
Ja, dat is een datum die veel op allerlei fora rondgaat. Dus het voorjaar, mei, maar het is nu eindelijk erbij. Ik ben echt razend benieuwd naar wat er allemaal is gebeurd.
Want er gaan nu echt de wildste verhalen gaan de ronde, waardoor het zo lang heeft geduurd. Dat de Imagineers niet tevreden zijn, dat er asbest gevonden is. Dat
bepaalde show-elementen niet op tijd gewoon aangekomen zijn. Ja, geleverd zijn.
Ja. Ja, ik ben echt benieuwd hoe het eruit gaat zien.
Maar goed, Phantom Manor open, Rock'n'Roller Coaster dicht. 2 september wordt dat. Dat is nu ook, hebben we nu ook een datum voor.
Ja, en dan wordt het
ook nog niet officieel aangekondigd, geloof ik.
Nee, maar het verschijnt wel zo her en zo der.
Oké. Maar dat lijstje van de merchandise is trouwens nog niet bekend. Nee. Of nog niet compleet.
Nee.
Er komt in april ook nog een Tower of Terror model in een glazen kooi, wou ik zeggen. Maar een vitrine-achtig ding, hoe heet zoiets?
Een stolp.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Zo kan je het wel noemen, ja.
Alleen, het is de Tower zonder... nog voordat de noodlottige avond...
Het Hollywood Tower Hotel, zoals precies. Het
dat oorspronkelijk was.
Ja, er is geen...
Dat is met de liftschachten erbij, zonder de blikseminslag. Wat vet. Ik zie het nu pas, joh. Te gek. En dat is ook zonder alle stijgers.
Ja, dan is het de vraag, wordt dit iets van een toren zoals wij hem hebben kunnen... ervaren? Ja. Of zoals ze hem zullen blijven ervaren in de toekomst?
Dat gerucht blijft heel angstvallig stil over Guardians of the Galaxy in Parijs.
Ja.
Star Speeder. Is het 1000 of 3000?
Ik dacht 3.
Van de nieuwe Star Wars Adventure Continues. Daar komt een modelletje van. Een maquette die kan je kopen binnenkort. Van Ratatouille komt er een soort beeldje. Dus ze zijn echt wel goed bezig met de merchandise...
Echt op Parijs toegespitst ook.
Ja, en dat, gewoon op die manier toch de fans te bedienen. Wat ze eigenlijk ook met Inside Ears ook al doen. Alleen nu brengen ze het naar het grote publiek ook toe.
Ze zullen het nog wel houden, maar de grote shirts met de 2018, 2019 in word art letters erop. Ik hoop dat dat toch wat minder wordt. En dat ze het veel meer gaan luisteren naar wat willen de fans nou eigenlijk. En waar ik ook nog heel erg blij mee ben, daar hebben we het volgens mij ook al een keer eerder over gehad. De bouwsets van, hoe heet het ook alweer? Oh, dan ben ik de naam even kwijt. Gears, geloof ik.
Zoiets, je hebt
zo'n houten bouwset.
Jij ook in metaal, toch?
Je hebt ze in metaal. Maar dit is een versie van hout. Ja, geloof ik een Roemeens bedrijf of ergens in Oost-Europa. Die maken dit. Speciaal ook nu bepaalde sets voor de Disneyparken. Die zijn in Amerika al aangekondigd. En zo kan je onder andere de stoomlocomotief, Cinderella's Carriage. Er is eentje van de monorail. Maar ik weet niet of we die dan in Parijs ook gaan krijgen. En de streetcar die door een paard voortgetrokken wordt over Main Street. Die kan je in elkaar gaan puzzelen. En het schijnt dat ze ook echt werken.
Oh, maar deze sets zijn in Amerika inderdaad al te krijgen. En zien er echt heel erg mooi uit. Want daar zijn ze dan ook al in elkaar gezet in de winkels. Dat wat je zelf thuis natuurlijk nooit meer lukt. Maar wel leuk.
Zonder gevloek en allemaal lijm aan je vingers.
Precies.
Ja, ik heb die setjes van metaal van... Even kijken, de Sleeping Beauty Castle in Anaheim. En dan van het reuzenrad Mickey's Fun Wheel in California Adventure. Als aandenken aan Anaheim. En ik ben er aan eentje begonnen, aan Sleeping Beauty's Castle. Maar ik had het iets groter verwacht. Het is echt priegelen op echt een millimeter.
Je had ze niet van Superstar Limo?
Nee. En het moeilijkste is om die... Je krijgt ze dus als drie plaatjes metaal... waar je ze eerst dus uit moet halen. Maar dat dacht ook van, nou, dat is gewoon de uitdrukken.
Ja.
Nee, ze zitten best wel stevig vast. Dus mijn torenspits was al meteen afgebroken. En die kan niet meer gerepareerd worden. Dus ik heb
hoeveel van die sets moet je nog in elkaar zetten?
Nou, ik heb er twee. En ik ben halverwege de eerste. Dus,
Zie ik weer een nieuwe videospecial aankomen?
Echt, ja.
Oh ja. En ik had natuurlijk die in Tokio, de Tower of Terror. Zo'n doosje. Die heb je
gezien.
Zo'n diorama doosje van de Tower in Tokio.
Michiel en ik waren vooral druk bezig om jouw Tokyo Disney Sea koekjes op te eten.
Ja, oh, dank daarvoor.
Dat waren goed, hè?
Niks mis mee, ja. Nee. Ik pas mijn nieuws even aan. Ik zei net, mijn nieuws wordt dit. Oké, daar overleggen we van tevoren altijd eventjes. Maar mijn nieuws komt toch nog wel aan bod. Want ik had eigenlijk iets wat we aan het einde van deze aflevering... een toffe preview voor een komende details wilde ik even naar voren halen. Maar ik laat hem wel lekker staan. Dus aan het einde van deze aflevering vragen we om jouw input. Omdat we binnenkort een heel tof iets hebben in details. Al zeggen we het zelf. Maar mijn belangrijkste nieuws van de afgelopen week is de sluiting van Hotel New York in Parijs. Het is met een groot castmemberfeest. En daar zagen we onder andere het onderwerp van de verrassing ook nog op post over social media. Dat hij daar aanwezig was. Mickey en Minnie in hun jaren 20 New York stijl, kleding. Alle originele castmembers werden nog een keer in het zonnetje gezet. Het hotel gaat nu tot zomer 2020 dicht. Dan heropent het als... The Art of Marvel.
Ja, maar nog wel zei het Hotel New York. The Art
Dubbele
of
punt,
Marvel.
Ja. Ik las ED92 was een beetje cynisch in de recensie van wat er allemaal komt. Want het was ook een event weer bij met een presentatie van dit gaan we doen. De façade was helemaal wit, hè? Wit tinten met een groot grasveld ervoor. Als een soort van Central Park-achtig iets. Maar ED naar de toe's kritiek kwam er een beetje op neer dat het van binnen eigenlijk gewoon wel heel erg bland zakenhotel is met hier en daar een Marvel figuur.
Ja.
Maar het is ook altijd een beetje voor mij het meest zakenhotel geweest.
En ik ben wel blij dat ze die benadering kiezen in plaats van cardboard superheroes all over the place. Ja. Dat een beetje wat je in hoe heet het? Superhero Lagoon? Nee.
In Out of Adventure.
Weet je, al die cut-outs. En, dat zou ik echt heel lelijk vinden. Dus het blijft wel mooi. Aan de andere kant, als je ook ziet wat er weggaat. Bijvoorbeeld die, wat ik heel mooi vind in de kamers, waar de lampen gemodelleerd naar Empire State Building. En dat soort dingen. Dat verdwijnt
allemaal. Die komen niet in de verkoop, begreep ik.
Oh, dat is jammer.
Maar daar had iemand naar gevraagd. Het wordt iets... Maar wat bijvoorbeeld ook weer verdwijnt zijn de New York Yankees logo en zo op de grond.
Ja, de Mets in die grote twee grote hallen.
De Hoeve en Roger Rabbit speelhoek. Ja, het was ook wel heel erg outdated allemaal. Helemaal ook die schilderingen van de appel. Maar exact.
Roger Rabbit is.
Het was echt heel erg outdated. Wat ik al zei, ik vond het altijd al het meest business hotel. Ik vind het heel slim dat ze dat ook inhouden. Want het is het hotel waar je... Het is minst kinderachtig misschien. Er komt iets meer herkenning bij, want IP.
Kinderachtig of kindvriendelijk bedoel je?
Kinderachtig eigenlijk.
Okay.
Alle hotels hadden wel een touch van magie. Ook Sequoia Lodge en Newport Bay. New York miste dat een beetje. Ja. Maar zeker ook door de Manhattan Bar en zo. Dat wordt een Sky Bar trouwens. Had het wel iets meer upclass. Waarbij natuurlijk het allerduurste helemaal sprookjesachtig was. Maar dit was,
Maar Sky Bar... Om dan over Lake Disney kijken.
Dat weet ik niet precies. Dat antwoord moet je
volgens mij was dit onder embargo en is die tweet door iemand weer.
Ah, dat is waar. Dat is weggehaald. Ja, dat is waar. Ja,
dus ik weet niet of dit wel naar buiten mag. Maar wij hebben niks ondertekend. Dus,
maar hoe dan ook, een flink stuk van de hotelcapaciteit is de komende anderhalf jaar dus wel weg.
Ja. Maar nog over het thema. Zoals hij het presenteerde, het is nog steeds Disney's Hotel New York. Maar dan alsof Tony Stark tentoonstelling geeft over The Avengers.
Ja, met andere woorden, als Marvel op een gegeven moment echt niet meer interessant is, dan kan het ook The Art of Frozen worden.
En dan past het witte.
Dat heeft niks met New York te maken.
En dan past het witte uiterlijk van de buitenkant weer mooi.
Is wel zo.
Doe dan The Art of Oliver & Co.
Wow. Ja, maar dat kent echt niemand meer. Nee, maar om eventjes. Het is nieuws, vind ik echt, omdat sinds de eerste desastreuze winter van Euro Disney, toen ze Newport Bay dicht hielden om de capaciteit te verbloemen, is het voor het eerst dat er een hotel gewoon zo lang dicht gaat. En dat zullen we hierna ook nog een keer meemaken met het Disneyland Hotel, dat volgens mij ook gesloten wordt tijdens de grootschepse renovatie die daar nog voor op de planning staat.
Hoe hebben ze dat bij Newport Bay en Sequoia gedaan? Gewoon halverwege?
Gedeeltelijk
gesloten. Ja.
Ja, die bleven open. Vooral Sequoia viel volgens mij aan de buitenkant nog wel mee.
Ja, die hadden ze volgens mij daarvoor, een paar jaar daarvoor al een keer helemaal.
Ja, maar Newport Bay stond echt volledig in de stijger. Ja, dat was echt kruip door, sluip door om naar buiten te komen. Ja,
daar hebben ze ook echt wel wat aanpassingen aan de lobby gedaan. Maar dat vond ik altijd een van de allergrootste nadelen van het hotel. Je hebt natuurlijk die trappen mee naar beneden moet. En er was ook nog een keer de character meeting. Greet stond daarvoor. En je moest er langs voor naar de ontbijtzalen te gaan. Dat was daar een gigantische opstopping. En als je ook nog een keer met een kinderwagen liep. En in die jaren zat ik er net. De hel.
Dus, ja, jij loopt sinds een tijdje zelf, hè?
Ja, klopt. Ja. Ja, het is even
wennen. Ik vind altijd de opbouw van het vooral Sequoia Lodge en Newport Bay, geloof ik. Bij New York heb je dat niet. Maar daar kom je dus beneden, of op de begane grond kom je binnen. Maar dan moet je altijd omhoog voor de lobby. Want je komt op het niveau van de restaurants naar binnen. Ik vind dat altijd heel erg raar. Als je dan via Lake Disney naar binnen gaat, dan sta je eerst naast die restaurants. Dat is een redelijk klein...
Ja. Ja, en dan moet die hele stroom mensen moet daar de ochtends langs. En dan staan ze in de rij om bediend te worden. Dus die hele trap die is bezet.
Ja, maar dat is natuurlijk wel. Als je gewoon aankomt vanaf de parkeerplaats, dan zit je goed.
Dan wel. Ja, maar tegenwoordig moet je dan weer met je koffer door allerlei scancontroles heen. Zonde, dat vond ik ook zo jammer.
Zonde. Ja, anyhow. Dat was mijn nieuws.
Goed nieuws. Tron is verticaal gegaan. Echt gewoon nog een keer. Je hoeft niet op in te gaan, hoor.
Nee, is goed. Ik stel voor dat we...
Details, filmnieuws.
Gaan behandelen. Want het Bob Iger verhaal wat we willen doen hangt wel aan films. Ook al is het heel erg van de parken.
Ik ben een beetje onder de indruk nog van die sweepers en jingles en power intro's en
drones
en muzikale bedjes.
Of gaan we het eerst hebben over John Lasseter?
Goedelijk onderwerp.
Nou, laten we met Bob Iger beginnen.
Ome Bob.
Wel? Oh, okay.
Wel, ja, tuurlijk. Want die deed van de week een interview met... dan ben ik het kwijt.
Jinek?
Nee. Op barons.com. Ik ken de site niet. Maar heel uitgebreid interview over... over wat Disney aan het uitgeven is.
De staat van Disney, met streaming en dat soort dingen.
Precies.
Ja.
En dat er dus eigenlijk dat het hele bedrijf nu toch wel redelijk wordt getransformeerd om streaming te kunnen ondersteunen, dat goed te gaan doen. Omdat daar gewoon wel de toekomst zit. Maar hij zei er nog wat andere interessante dingen in dat interview. Jorn, kun jij ons verlichten?
Er was wat controverse ontstaan over de IP-attracties. Er was, wat had hij nou precies gezegd?
Hij had gezegd van, kijk, we zijn veel nieuwe op IP gebaseerde dingen aan het maken. Want mensen willen bijvoorbeeld in een Frozen beleving stappen. Ja. Of willen in een beleving stappen van een andere film.
Ik heb de quote hier bij de hand.
Hij had het inderdaad over Expedition Everest.
Dat vraag ik me dus af, maar oké.
Volgens mij wel.
You're putting a lot of money into the parks. How confident are you about the return there? En dan zegt hij... The acquisition of these brands and the creation of intellectual property behind them have had a tremendous impact on growing our returns at the parks. When you have Star Wars to market at the parks, Avatar is a good example, Cars Land, we're building a Frozen Land in Hong Kong, Tokyo and Paris. The interest among the potential audience is higher. Dus er is een hoger interesse bij potentieel publiek als je een bekende naam instopt. It's not like I'm going to ride some nondescript coaster somewhere that maybe is themed like India or whatever. No, you're going to Arendelle and you're going to experience Frozen with Anna and Elsa. Or you're going to fly a Banshee into Pandora. Go to Carsland. We build Radiator Springs. You're with the characters in that town. Nou, op zich is dat een heel plausibele verklaring van de beste man. Maar een of andere non-scoop rollercoaster die misschien wel in India staat. Hallo, Expedition Everest.
Ja, maar ik geloof dat dus niet. De baas van dit bedrijf weet wat in de parken staat.
Ja, maar wat hij wel doet is alle op niet-IP gebaseerde attracties dissen. Ook al wilde hij er niet. Oké, misschien heeft hij gewoon een heel ongelukkig voorbeeld gepakt door India te noemen, waar hij toevallig wel een best grote attractie van heeft.
Maar nee, het is Nepal. Maar goed, dat maakt niet uit.
Okay.
Maar daar ontstaat een beetje dat gevoel. En dat is dan denk ik gewoon de verspreking geweest. Van, ik bedoel dit helemaal niet meer mee. Maar het werd helemaal saillant toen Joe Rohde, ontwikkelaar eigenlijk van Expedition Everest, vervolgens op Twitter en op Instagram zetten van, trouwens, Expedition Everest gaat over Nepal, we hebben wel andere gebieden over. En die ging naar een heel essay bijna heeft hij geschreven over Expedition Everest.
Ja, dat doet hij wel vaker hoor.
Jawel, maar het was wel opvallend getimed dat eigenlijk na de publicatie van het artikel kwam. Dus het was bijna alsof Joe Rohde reageerde op Robert Iger.
Ja, nou ja, ik vind het gewoon. Wij als core fans roepen natuurlijk heel lang, ja, leuk IP. En we kijken allemaal net zo uit naar Star Wars Land als wie dan ook.
Wow.
Wel en niet? ik wil het zeggen.
I'm all for Frozen. You know.
Maar ja, de echte classics. Pirates of the Caribbean, inmiddels is het IP. Big Thunder Mountain. Space Mountain. Er zijn zoveel. En recent nog. Mystic Manor.
Ja.
Er zijn zoveel fantastische attracties gebouwd die niet IP-based zijn. En natuurlijk, het hele Disneyland was wel ooit het idee dat je ook, vooral in Fantasyland, kon je de cartoon-characters zien. En Walt was ook niet achterlijk. Frontierland was gebaseerd op de grote hype van Wilde Westen, waar hij zelf nog snel een IP heeft ingevlogen met zijn Davy Crockett. En ruimtevaart was ook helemaal de shit in de jaren 50. Dus vandaar Tomorrowland. Maar niet elke attractie was eigenlijk een soort van Fantasyland-achtige ride. En dat wordt nu wel heel erg doorgevoerd. En in een uitspraak als deze van Bob Iger lezen en horen heel veel van die Disney-fans van, ja, die tijden zijn dus gewoon voorbij. Want meneer Iger wil echt alleen maar marketable IP's nog gaan bouwen. Dat zie je ook aan alle uitbreidingen die zijn aangekondigd voor Parijs. En daar komt die kritiek denk ik vandaan. Nog los van het feit dat het heel erg op Expedition Everest is te pinpointen.
Absoluut. Wat ik zei, het saillante komt nog dat Joe Rohde reageert. Daarna heeft hij zelf ook een tweet geplaatst met, luister eens, ik ben dol op Expedition Everest. Het is juist een, min of meer een signature attractie. Het is niet nondescript zoals ik heb
gezegd. Hij had letterlijk gereageerd op iemand zijn tweet die hiermee.
Sidon Prax kreeg een reply.
Maar het wordt nog gekker dat het artikel dus is aangepast nog.
Hè? Die heb ik even gemerkt.
Ja, het oorspronkelijke artikel is aangepast, waardoor de quote van een nondescript coaster in India of zo. Dat is eruit gehaald.
Echt waar?
Ja.
I'm going to ride some nondescript coasters somewhere, staat er nu.
Precies.
Ja.
Oh, wauw. Daar is eventjes
wat.
Daar is eventjes ontzettend PR behandeld.
Ja
maar wat ik dan nog het allerleukste vond, is wat er uiteindelijk. 2 dagen geleden is dat geweest.
Ja, is hij gehackt?
Ik geloof het nog steeds niet.
Nee, ik ook niet.
Hij reageert nergens op Robert Iger.
Doet hij nooit.
Niet op dit soort dingen.
En wij weten, we bestoken hem elke dag met, goedemorgen Iger, lekker slapen.
Tenzij er mensen op een parkeerplaats naar hem toe lopen en zeggen hallo.
Doet hij op mijn plastic tasje vasthouden om op de foto te gaan?
Nou, hij zit op Twitter, dat is al heel bijzonder.
DJ from the Netherlands.
Nondescript from India somewhere.
Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de oud-CEO Michael Eisner, die is nu de hele wereld af aan het reizen en die zet alles met zijn hele familie, zet iedere keer op Instagram en Twitter. Dat is hartstikke leuk om te volgen. Robert Iger zit ook op Twitter, maar die doet niet zoveel. Die reageert alleen maar op, wat hebben we het weer goed gedaan dit jaar? Ik ben
en af en toe iets roepen over dat de bosbranden zo erg zijn, dat soort dingen.
Ja. En nu kwam er ineens een retweet van Iger, of tenminste zo'n quote-tweet, van de Twitter-account Captain Marvel, waar een nieuwe trailer van de aankomende film gelanceerd is. En die had Robert Iger dus gequote, fasten your seatbelts for a wild ride. Hashtag Capita Marvel. Dat is nog de verkeerde hashtag gebruikt. Maar daarna, I think we should build a Captain Marvel land and 50 Captain Marvel attractions plus Captain Marvel cruise ships, hotels, restaurants en parades.
Het is een parodie.
Was zijn tweet. Van zijn account, verified.
Weet je wel, ik hou ervan. Terwijl andere mensen zeggen,
ik vind het ook geweldig.
Hij neemt de company niet meer serieus. Hoe kan een CEO dit soort dingen zeggen? Ja, ik kan hem niet, want hiermee stoot je een heleboel echte fans voor het hoofd. Ik denk van, jongens,
Ik zie de helft de humor er wel van in. Maar
ja, dat heb ik ook.
Ik moest echt even goed kijken. Maar is dit nou het echte zijn account? Is het? Want je hebt ook wel eens van die parodie-accounts die dan bijna dezelfde naam hebben. Maar dan hebben ze in plaats van de I hebben ze een eentje gebruikt of zo.
Ja, Robert Elger of Elger.
Ja, zoiets.
Ja, maar ze hebben ook gewoon Bob Iger. Bob Iger account is dus een parodie-account. En het zijn echte account Robert Iger.
Ja.
Maar dit was allemaal.
Dit is hij zelf. De tweet staat er nog steeds volgens mij. Dus hij heeft inmiddels al. Ik had het net gezien.
Of hij heeft het nieuwe paswoord nog niet gekregen. Dat kan ook.
Hij is 5982 keer geliked.
Ja. Ik vind het echt. Ik had echt een beetje dat gemist dat gewoon Baron de quote heeft aangepast.
Ja.
Dan is daar echt een shitstorm op gestoken hoor. Ja. Daar is echt gewoon paniek. Of paniek. Nou ja. Daar zijn een paar mensen heel boos geworden bij Disney in Burbank.
Het kan meerdere dingen betekenen. Het kan of de journalist heeft dit min of meer zelf verzonnen. Dan had
ome Bob niet gereageerd op die ene tweet. Dan had hij gezegd, ik heb het nooit gezegd.
Maar dit is alleen maar in de Disney Twitter, de Dis Twitter sfeer. Dat is een naam voor, geloof ik. Maar in ieder geval de Disney fans.
Hashtag Dis Twitter 4.
Is dit groot nieuws geweest? Het is nog niet dat nu ook ineens alle andere nieuws outlets, Wall Street Journal,
BuzzFeed.
BuzzFeed misschien. Maar,
dat is inderdaad best opvallend. Het trekt het zich wel aan, kennelijk.
En het wordt zo recht getrokken. En dan ook nog eens zo'n parodietweet achteraan.
Ja.
Ik vind het echt een hele rare move.
Maar waarom zou je als journalist op deze manier je artikel gaan aanpassen, tenzij echt enorme druk vanuit de Walt Disney Company komt en je redelijk afhankelijk bent?
Ja, misschien aandeelhouders.
Bizar, hè?
Die hebben misschien wel geklaagd.
Ja.
Nog jaloerser ben ik op het feit dat waarschijnlijk die reporter een goede rondleiding heeft gekregen in Galaxy's Edge. Misschien wel een rit heeft gedaan, want dat wordt ook zo her en der gesuggereerd.
Heb je het, een mooi brugje, maar heb je de cast member
magazine
gezien?
Ja. Mm-hmm. Dat ze het ride vehicle aan het schoonmaken waren. Ja.
De cockpit van Millennium Falcon, precies, waar we plaats in mogen nemen.
Ja.
Ja, vet,
ik denk
hoor.
Trouwens met de nieuwe luchtfoto's die weer beschikbaar kwamen afgelopen weekend. Hè, ik lig dan klaar in mijn bedje vrijdagnacht
in uur bed
of één of twee. En dan ga ik kijken van hey, zijn er nieuwe foto's. Maar je ziet dus boven Millennium Falcon waar de rotsformaties zijn en waar wat van die...
Dit is al Niels uit de parken, toch?
Ja, maar dit is Anaheim en ik weet dus niet welke knop het is. Dus bear with me.
Details, nieuws uit de parken.
Hey, goed.
Disneyland Parijs.
Nee, dat is de fout. Moet je hem lezen.
Details, nieuws uit de parken. Walt Disney World.
Ja, nee, het is goed, want het ging over Bio Reconstruct. Dus dat is de Walt Disney World. maar het lijkt alsof boven Millennium Falcon of daar zeg maar ruimte is om ook nog vuurwerk af te kunnen steken. Het zijn een soort van plateaus.
Oh, wauw.
Ja, dat kwam in mijn... Toen ik dat
maar
zag,
voor een show, voor de opening. Zijn.
Voor elke ochtend gewoon. Welkom. Ja.
Ik zag ook ergens een gerucht voorbij vliegen dat ze nu toch echt wel voor Parijs naast de escape attractie niet de Millennium Falcon willen, maar iets exclusiefs.
Ja.
Wat dan eventueel de kosten kan gaan delen met de uitbreiding van Orlando.
Ja, dat dus wordt dan de Bantha Ride. Toch?
Extra attractie.
De Benthas, dat zijn die grote koe-achtige beesten. Dat was eigenlijk de derde attractie voor
maar dat was meer een transportation attractie volgens mij. Net zoals dat er een paardentram over Main Street rijdt.
Ja, maar ik denk wel met een iets hogere capaciteit.
Ik denk dat een Dumbo of vliegende pijtjes achtergeklomen wordt met Jar Jar Binks.
Oh mijn god. Ja, wie weet.
Ja.
Maar goed, dat is Bob.
Dankjewel. Ja, opvallend nieuws van Bob. Dan nu toch weer deze.
Details filmnieuws.
Is wel lekker kort.
Jawel, hè?
Ja.
Nieuws uit de films. John Lasseter kwam vorig jaar in opspraak en we zaten daar bovenop toen met een aflevering. Kwam het tijdens de aflevering binnen? Of weer na? Nee, tijdens. Tijdens de opnames kwam het binnen.
Hij staat bovenop andere dingen trouwens.
Sorry. Dat John Lasseter pauze zou nemen, omdat hij in opspraak was geraakt. Allerlei employees spraken zich uit over dat hij fantastisch was, dat hij zich had geen verkrachtingen of zo. Hè? Dat is misschien wat raar voorbeeld, maar dit kwam vlak na Harvey Weinstein en House of Cards. Kevin Spacey. Dank u. Ja. Zo erg was het allemaal niet. Maar wel drank en machtsmisbruik. En het was hem niet zo heel kosher.
Nee. Ja, hij had het uiterlijk van de vriendelijke grote knuffelbeer. Maar hij knuffelde dus ook...
Hij knuffelde iets te veel.
Alles wat los en
vast. Nou goed, ik wil het niet...
Ga nooit naast John zitten was een beetje ook het devies voor vrouwen in het bedrijf in Pixar en zo.
Ja, ze werden... Nou goed, ga maar door dan.
Ja, en toen was... Hij zou 6 maanden of zo met verlof gaan. En uiteindelijk was het verhaal... Oké, maar wat gaat Disney dan doen? Iedereen hield een beetje met spanning de adem in. Wat ik best opvallend vond. Aan de ene kant, ja, misschien ook wel niet hoor, maar dat is toch hoe het gaat. Je zegt, John Lasseter was natuurlijk die knuffelbeer. En voor mij was hij altijd, kwam hij altijd over als een extreem sympathieke man. En echt de redder van Disney. Want hij ging natuurlijk ook met de hoofd van Disney Animation en de park. En nou, als we oom John toch niet hadden.
Hij werd gezien als de nieuwe Walt.
Eigenlijk wel, ja. Maar hij viel dus gigantisch van zijn voetstuk. En ook al waren er geen bewijzen. Ik vond het opvallend om te zien dat heel veel mensen in de fancommunity vrij falikant zich ineens tegen hem keerden. Walgelijk mens, moet nooit meer terugkomen. En Disney kan het niet maken om. En dat snapte ik ergens ook wel. Maar aan de andere kant vond ik ook wel hoe snel dan zo'n beeld van iemand kan veranderen. In ieder geval, na dat half jaar werd op een gegeven moment bekend... Dat John nog tot het einde van het jaar aan zou blijven. En dan...
Het was zelfs... Sorry dat ik je onderbreek. Maar het was zelfs zo erg, heb ik begrepen... dat mensen boe gingen roepen... als zijn naam nog in de aftiteling naar voren kwam. Ja, volgens mij bij The Incredibles 2 of zo.
Awkward Silence. Ja, dat kwam er ook volgens mij.
Stond hij nog als uitvoerend producent? Ja, maar zoiets
ook,
op de film?
Ook nog... Is dat? De laatste film die net... Wreck-It Ralph staat hier voor mij.
Ja, daar staat hij. Zeker. Valt gewoon onder zijn tenuur. Ja. Maar bij 1 januari 2019 is hij weg bij Disney. En nou ja, tot ik denk ieders verbazing... was daar toch van de week ineens het nieuws... dat hij nu al een nieuwe broodheer heeft gevonden. Ja. Hij gaat werken voor Skydance.
Ja.
Wat is Skydance? Het vraag is, ik met mijn leken verstand.
Productiehuis volgens mij.
Ja,
die
onder
niet
andere
zozeer...
van Mission Impossible, de laatste en nog wat. Maar ze hebben dus ook een animatieafdeling met studio, onder andere in Madrid.
Ja, die hebben ze nieuw opgezet. Die is nog niet zo heel oud, geloof ik.
Ja, en zij hebben hem aangenomen en zeggen dat ze daarbij heel zorgvuldig te werk zijn gegaan. Dat ze een extern bureau hebben ingeschakeld om alle beschuldigingen aan zijn adres... uit zijn tijd bij Disney hebben onderzocht, op basis daarvan een oordeel hebben gevormd. En nu zeggen oké, wij denken dat we hiermee een goede stap kunnen doen. We denken we zijn zorgvuldig te werk gegaan. En dit wordt onze nieuwe, dit wordt het nieuwe hoofd van de animatieafdeling. En hij gaat direct rapporteren aan de grote baas van die studio.
Voor we daarover verder gaan. Eerder vandaag spraken we met filmjournalist Robert Blokland. Ik vroeg hem, is Hollywood zo vergevingsgezind dat Lasseter nu alweer een nieuwe baan heeft?
Nou, in elk geval een deel van Hollywood. In elk geval de baas van Skydance, de grote studio die hem nu in dienst neemt. De studio die onder meer de Mission Impossible films gemaakt heeft. Die wil hem een tweede kans gunnen. En dat is op zich wel logisch. Hij is natuurlijk wel ontslagen bij Disney vanwege mogelijk seksueel woongedrag. Maar hij is niet veroordeeld. Er is geen rechtszaak geweest, er is geen bewijs. Keihard bewijs dat hij dat gedaan heeft. Maar er is wel heel veel commotie gelijk. Allerlei vrouwenorganisaties en anti-seksueel woongedragorganisaties... die blazen gelijk heel hoog van de toren... dat Lasseter nooit meer aan de bak mag komen. Want dit is juist een teken dat het machisme... en de mannelijke dominantie in Hollywood nog steeds hoogtij viert. Dus het is heel moeilijk om hier een standpunt in te nemen. Maar hij krijgt in ieder geval een kans van Skydance... om weer te gaan werken en mooie dingen te gaan maken. Dat vind ik wel heel fijn, eerlijk gezegd.
Maar denk jij dat het publiek nog gewoon zonder nergens bij na te denken... lachend naar een volgende film van Lasseter kan gaan kijken? Of heeft Skydance een ontzettende kat in de zak gekocht?
Nou, ik denk echt dat het bij een regisseur of bij een producent... dat het makkelijker is voor het publiek dan bij een acteur. Als je nu Kevin Spacey ziet in House of Cards... denk je elke keer, hey, Pieterik. En John Lasseter is een man achter de schermen... die dus wel op de credits staat... en die wel het briljante genius achter allerlei films is. Maar ik denk dat het publiek daar niet zo op maalt, eerlijk gezegd. Dan denk jij van wel? Ga jij anders tegen films aankijken... omdat Lasseter ze gemaakt heeft?
Ik heb het zelf wel een beetje. En ik las ook wel... ergens, maar goed, dat was ook weer van iemand die heel erg in de animatie en film zat op in een Twitterbericht dat toen na afloop van, even kijken, de meest recente Pixar, dat zal zijn geweest. Ik ben nou weer kwijt.
Ja. Incredibles 2.
Ja, dat was het. Ja, leuke film. En helemaal aan het einde kwam on the supervisor, of in ieder geval de production John Lasseter, dat er toen in de bioscoop waar die man zat een pijnlijke stilte viel.
Ja, het is sowieso heel moeilijk natuurlijk. Want het probleem van MeToo is... heel veel mensen zijn aangeklaagd... of worden in elk geval beticht van wangedrag. Maar bewijzen is een tweede zaak. Er is nog niemand veroordeeld. Hè? Alle mensen die voor de rechtbank moesten komen, zijn tot nu toe vrijgesproken volgens mij. Kevin Spacey moet daar nou ook verantwoorden. Maar het bewijs is niet geleverd en dat maakt het zo moeilijk. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Als je elke kunstenaar tegen zeg maar de maat moet gaan houden over alle fouten die hij gemaakt heeft, hou je volgens mij niemand meer over. Iedereen heeft wel een keer een openstel gepleegd of een diefstal gepleegd of een keer gedronken onder invloed. Als je iemand vermoord hebt of echt een enorme verkrachting gepleegd hebt, is natuurlijk een andere zaak. Maar voor klein seksueel wangedrag, ik weet niet of je mensen daar nou per se direct op deze manier voor af moet rekenen. Dat ze nooit meer iets kunnen maken, dat ze nooit meer aan de bak mogen komen. Ik vind dat heel ver gaan, eerlijk gezegd.
Ja, dus mijn laatste vraag is eigenlijk al een beetje beantwoord. Jij zit nog met plezier oude Toy Stories aan en hebt nergens last van.
Ik vind het heel moeilijk om zo'n man als John Lasseter, die toch zijn sporen ruimschoots verdiend heeft, die zoveel mooie dingen gemaakt heeft, om die nou helemaal te gaan afserveren, omdat die misschien een paar keer daadwerkelijk slechte dingen tegen vrouwen gezegd heeft of slechte dingen gedaan heeft. Ik zeg, als hij nou veroordeeld wordt voor een driedubbele moord of een meervoudige krachting of zo, dan denk je van, nou ja, het is toch dubieus. Maar om nou zijn hele leven weg te gooien vind ik lastig. En ik vind de films die hij gemaakt heeft niet minder goed. Kijk naar Caravaggio, die heeft hele mooie kunstwerken gemaakt. En die had een heel slecht leven. Die heeft mensen vermoord, die is vreemd gegaan, die is veroordeeld meerdere malen. Maar maakt dat de kunst minder mooi. Ik vind het een hele moeilijke discussie, eerlijk gezegd.
Ja.
Het is heel lastig, ja, maar het maakt zijn films niet minder mooi. Ik bedoel, Toy Story 1, 2, 3 blijven meesterwerken. Finding Nemo moet er steeds bij huilen. Incredibles moet er steeds bij lachen. Dus, en ik hoop echt dat hij mooie dingen blijft maken. Bij Kevin Spacey met dat rare filmpje wat hij met kerst lanceerde, dacht ik wel van, hey fuck, Kevin Spacey is er weer. Ondanks alles wat hij gedaan zou hebben. Dus de kunst spreekt wel voor zich, eerlijk gezegd.
Robert Blokland over John Lasseter en de terugkeer in het werkveld. Ja, hij geeft ook aan. Ja, en ik snap dat ook wel. Toy Story 3 blijft een mooie film. Ook al is hij een zuiplap die aan vrouwen zit.
Dat is wel zo. En ik vraag me ook, ja, moeten wij er iets van vinden? Ja, misschien wel. Ik vind het voor mezelf heel moeilijk om te bepalen. Ook omdat als je ziet wat zeg maar de aanklachten of de aantijgingen zijn waar je dus van wordt beschuldigd. En wat je net al zei, dat vrouwen niet naast hem moesten gaan zitten. Maar er werden ook gewoon vrouwen bij Disney uit bepaalde vergaderingen weggehouden. Van nou ja, hij is daarbij aanwezig. Hij is moeilijk in de hand te houden, dus kom maar gewoon niet. En sommige beschuldigingen gaan echt wel heel erg ver. Maar het is nog niet tot een officiële veroordeling of iets gekomen. En je merkt dat überhaupt die discussie in Amerika met ook de hele beweging daaromheen. Want wat je nu ziet, wie je nu het hoofd van de toren blazen, of dat nou terecht of onterecht is, ik kan dat niet goed beoordelen, zijn de vrouwenrechtenbewegingen. Dat soort bewegingen eigenlijk allemaal. Die vinden er heel wat van. Die vinden het belachelijk. Die vinden dat Skydance geboycott moet worden. Die vinden het besluit belachelijk. Want hiermee breng je bovendien alle vrouwen die bij deze maatschappij werken weer in gevaar. Ik vind het een hele lastige discussie. Ik ben heel erg voor het feit dat mensen een tweede kans zouden moeten krijgen. Niet onder omstandigheden. Maar ik kan het in deze situatie gewoon niet goed beoordelen. Omdat wij niet precies de feiten weten wat er gebeurt. Dus we lezen van alles. En dat vind ik best wel heel jammer. Want ik zou heel graag gewoon een standpunt innemen. Maar ik weet het gewoon niet.
Ik vind het ook heel moeilijk om over die kant van zijn verhaal iets te zeggen. Want die weet natuurlijk niet wat hij nou precies allemaal gedaan heeft en hoe hij is. En wat voor werkwijze hij er nou allemaal op nalaat. Maar het neemt volgens mij niet weg dat het wel een vakmens is die wel weet hoe hij een goed animatieproduct moet afleveren. Hij is in de loop der jaren bij Pixar en uiteindelijk ook bij Disney echt een publiek figuur geworden. Dat mensen hem echt. Hij stond overal, hij was overal. Was een beetje een karikatuur van zichzelf ook. Dus mensen gingen hem snel herkennen.
Ja.
Ik vraag me af of die bij zijn nieuwe rol bij de Skydance Animation, of die ook zo'n publieke
rol, ja, dat kan
zo'n rol krijgt. Kijk, het kan gewoon dat hij nog steeds achter de schermen heel erg blijft zijn werk blijft doen en gewoon prachtige films blijft afleveren. En zolang zijn naam niet groot ergens prijkt en hij niet op allerlei rode lopers in beeld komt, weet ik niet of heel veel mensen nou allemaal wel doorhebben dat hij achter die film zit.
Goeie.
Nee, maar goed, zijn signatuur zal op een gegeven moment natuurlijk wel duidelijk worden. Wat wel belangrijk ook is, ook in het hele verhaal, hè, als je het hebt over vergeven en een tweede kans krijgen, is dat hij zelf heel erg heeft aangegeven van, joh, ik heb de tijd die ik weg ben geweest bij Disney wel heel erg gebruikt om mezelf te reflecteren en een beter mens te worden. En ik ben toe aan een nieuwe stap. En onderliggend is dat hij de afgelopen tijd ook bij andere grote studio's wel heeft geprobeerd om daar aan het werk te komen. Dat lees je ook zo her en der. Nu bij Skydance is dat dus gelukt. Het is trouwens nog een relatief jong bedrijf. En volgens mij bestaan ze, als ik mijn feiten correct heb. Ja, nou goed, dat wilde ik zeggen, maar dat klopt dus. Ja,
ja, 2010. En de animatieafdeling is echt, echt net opgericht. In 2021 is de release datum van de eerste animatiefilm die ze gaan uitbrengen, Luck. En ze werken veel samen met dus die Spaanse studio waar jij het over had.
Ja.
Die onder andere, dat is de enige film die ik kende, Planet 51 hebben gemaakt. En dat is een animatiefilm over aliens.
Oh, ken ik niet.
Okay. Ja.
En Wonder Park. Volgens mij, misschien heb je daar de trailer wel van gezien. Dat is een aankomende film die uitkomt over een fantasievol attractiepark. Er is alleen nog maar ooit één trailer van verschenen. Ja.
Ik hoorde eerder vandaag ook een podcast die ging over R. Kelly. Gigantisch in opspraak, hè? Ja. Dat je dat eigenlijk niet meer met fatsoen kan draaien. Nou, dus R. Kelly lijkt er wel een extreem geval te zijn met trafficking en seksslavernij en pedofilie. Maar daar kwam ook de discussie, ja, moet je dan ook geen Elvis Presley meer draaien? Die ook met veel te jonge en Jerry Lee Lewis. Nou ja, Michael Jackson is natuurlijk ook wel een hoe heftig deze mensen ook in hun persoonlijk leven dingen hebben misdaan. Het neemt niet weg dat de kunst fantastisch is. En natuurlijk is het wel een afweging die je zou kunnen maken. Oké, nu weet ik hoe deze persoon kennelijk handelt. Ga ik op basis daarvan nog naar zijn of haar toekomstige films kijken of naar dienstmuziek.
Mm-hmm. Maar dat is een persoonlijke afweging.
Ja, ga je nu nog wat met terugwerkende kracht zeggen over Toy Story 3, over, over Cars met alle liefde. Maar snap je?
Ja.
Ja, nee, waarom zouden we eigenlijk?
Ik denk wel dat Disney, zeg maar, nu is hij echt officieel weg bij Disney. Hij deed de afgelopen jaren al niet zoveel meer. Het was niet echt meer een uitvoerende rol. Ik denk dat Disney wel moeite gaat stoppen in in al zijn verwijzingen zoveel mogelijk in de kluis stoppen. Ik denk niet meer dat we veel oude filmpjes en interviews en zo met hem terug zullen zien. En op nieuwe DVD's, de zoveeljarige editie, dan staat zijn naam nog wel op de aftiteling. Maar hij komt niet meer voor. Er is geen audiocommentaar van hem. En,
Ik denk dat het wel sneu, hoor. Dat zo'n icoon zo... Ja. Ja, en kennelijk heeft hij het ook gewoon zelf in de hand gehad. Maar het is wel echt heel sneu dat het zo afloopt dan met zo'n held.
Ja, maar ik denk dat het meest sneu is het voor de... Nou ja, slachtoffers als die er zijn, om te zien van, hé, luister, deze man heeft dingen gedaan die echt niet op de beugel kunnen. Ik ben daar zelf door benadeeld, bij wijze van spreken. En ik zie hem nu gewoon vrolijk weer bij een andere studio.
Ja. Maar ik denk dat wat Jorn zegt, dat de publieke rol zal hier, en dat zal Skaris ook absoluut inschatten, veel minder een ding zijn.
Er was een memo, niet eens uitgelekt, maar gewoon die stond in een artikel, volgens mij dat van de Hollywood Reporter, van de nieuwe van de eigenaar van Skydance, waarom ze de beslissing hebben gemaakt om hem toch aan te nemen.
Ja. En, nou, zodra het online kwam, waren gelijk alle bewegingen weer van... Ja, ja, maar wat is dan een goede overweging? En wat hebben ze onderzocht? En...
Ja, ze hebben onafhankelijk onderzoek ook in laten stellen naar de aantijgingen die dan gedaan zijn richting John Lasseter. En daar kwam allemaal niet echt resultaat uit. Dus dat was de reden voor hun om te zeggen, nou oké, we gaan... gaan deze deal maken. Maar het is nog steeds wel raar dat het allemaal zo snel ook is, vind ik, nadat hij weg is bij Disney.
Er zijn genoeg mensen ook uit de historie, ook politici en staatshoofden die we ook nog steeds met standbeelden over hebben, die zich ook vergrepen en alles wat los en vast. We zitten ook wel in een... Ik wil voorkomen dat je het goed gaat praten. Hè? Zeker wij hier als blanke oude mannen lekker makkelijk lullen. Maar, we zitten natuurlijk wel nu in een fase dat dit soort praktijken heel erg aan de schandpaal wordt genageld. En daar zit ook zeker een goede kant aan. Maar je moet ook niet vergeten dat het is eigenlijk op heel veel vlakken nooit anders geweest. En dat is niet goed. Maar we zijn ook niet nu hypocriet inderdaad de muziek van Elvis Presley aan het verbieden. Of Led Zeppelin werd ook in die podcast genoemd. Die hebben ook zich vergrepen aan groupies dat het een aard had.
Een lieve lust was.
Dat het een aard had. Ja. Dus, nou, dat.
Nee, maar dat is zo. Maar dat kijk, waar ik natuurlijk ook een beetje tegenaan schurkt, is hoe gevoelig we met z'n allen zijn geworden. Je mag al.
Ja, dat is
je,
heel
je mag
erg. Al,
maar dat heeft denk ik meer te maken met waar je wel of geen grappen over kan maken. Dit zijn denk ik dingen die. Die dingen die gebeurd zijn, die misdaan zijn, en weet ik veel wat meer. Dat ligt wel in een ander perspectief, denk ik. Ik denk dat je daar wel een verschil in moet maken tussen gevoeligheden en politieke correctheid enerzijds. En dit wat is er daadwerkelijk gebeurd? En wat gebeurt er daarna met zo iemand of met zijn daden?
Ja. Ik vond het wel een van de eerste van de hele MeToo-affaires die echt... het klinkt heel stom, maar het komt zo dichtbij, hè? Maar dat was echt een soort een held voor mij die dan van zijn voetstuk valt. Ja.
Oh, nee, niet hij.
Ja.
Ja, dat.
Ja, aan de andere kant ook hoe Disney hiermee om is gegaan door hem gelijk eruit te halen eigenlijk, om non-actief te stellen. Ja. Disney heeft hier... als je ziet vanuit communicatieperspectief, zeg maar, hoe de PR-machine van Disney is gaan werken, hoe snel ze dat hebben gedaan, eigenlijk van hem afstand hebben genomen, dat zou bijna vermoeden van, ja, hier is echt van alles aan de hand. Maar nogmaals, ik zeg, dat zou vermoeden, omdat Disney natuurlijk een reputatie hoog te houden.
Ja, wat gek is, Weinstein heeft natuurlijk ook onder Disney met zijn Miramax gehandeld. Dat was ook onderdeel van Disney. Ja, maar Harvey Weinstein was echt een zwijn.
Ja, maar dat was niet Mr. Disney zoals
John Lasseter dus dat was. Dat valt op. Dit is een clean gut family, gezellig, clean en over Disney gezellig. Allemaal termen die ik herhaal. En daar springen ze hem bovenop. Want je kunt niet hiermee een blunder slaan.
Wat mij nog wel opviel aan John Lasseter is dat hij niet meteen ook overal weggehaald is en uitgehaald. Dus zijn naam bleef dus nog gewoon in de aftiteling van film staan waar hij aan gewerkt heeft. Misschien moet dat ook wel, ik weet het niet hoe dat werkt. Maar er kwam ook, geloof ik in de zomer, in augustus ergens, een luisterboek uit over de Jungle Cruise, narrated by John Lasseter.
Ja.
Die hebben ze dus ver nadat dit allemaal naar buiten was gekomen.
Allemaal gedaan.
Hebben ze gewoon uitgebracht.
Heel goed kunnen,
dat kan je makkelijk terugtrekken van de markt afhalen.
Ja, maar
het zou
heel goed te maken kunnen hebben met allerlei afspraken die er gewoon wel met hem zijn gemaakt. Van luister, ze halen je
uit. Maar dit is toch wel,
dit overruled alles, denk ik. Als ze echt willen, dan overruled dit.
Dat zou je zeggen.
Zal ik kijken onder welke knop Anaheim zit?
Ja, leuk.
Details, nieuws uit de parken. Disneyland Anaheim.
Eén keer goed
en waar staan de files, Michiel?
Nou,
over een paar maanden staat hij... Nou, ik ga niet nog een keer indrukken. Want een dagje Disneyland, zullen we?
Ik ga even sparen.
Het is wel voor twee parken, hè? Die 150.
De 199 is voor twee parken.
Holy shit.
In hoogseizoen. Disneyland Anaheim en Disney's California Adventure op één dag bezoeken in het hoogseizoen. Kost je $199.
En als je niet wil hoppen, maar gewoon met één van de twee parken genoegen neemt, dan betaal je op de duurste dagen $150. Dat is sinds, ik geloof 1990, daarmee een verzesvoudiging van de toegangsprijs voor Disneyland. Er is ook wel iets als inflatie, maar er was ook een artikel die hebben we nog gelinkt op de
BTW-verhoging waarschijnlijk.
Ja, hebben we nog gelinkt op de roundup over een vergelijking van, nou, hoeveel duurder is een filmkaartje geworden? En als dat dezelfde ontwikkeling had gehad, hoe duur was dat dan nu geweest?
Dit is trouwens nog zonder BTW, neem ik aan. Of is dat
ja, al, maar daar is volgens mij weer een hele regeling voor dat volgens mij de prijzen daar weer inclusief.
Dan is het wel inclusief.
VAT zijn.
Oh, okay.
Maar dat heeft volgens mij ook weer... Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus even slag
dat is in Amerika altijd nog afwachten. De prijs kan verhogen doordat er nog VAT.
Ja.
Value
ja.
Added Tax. Ja. Oftewel maar
Wiedem auch sei. Het is duur. Ja. Hoe gaat Disney voorkomen dat Anaheim een hel wordt zodra Galaxy's Edge opent.
Nou.
Ja, maar het grote probleem.
Hold my beer.
Het grote probleem in Anaheim zijn niet de dagjes mensen. Het zijn de locals met de met de jaarpassen. Ook die zijn flink duurder geworden.
Zo.
En met name ze hebben meer restricties gekregen, dus veel meer blockout days, hoe ze dat noemen. Alles maar om de bezoekersstromen denk ik goed te kunnen.
Ja, het zal ook niet helpen hoor. Mensen komen toch wel. En dat is natuurlijk ook iets wat je ziet aan Disney. We hebben het al vaker over gehad. Ook als het gaat over de prijsverhoging onlangs in Parijs. Die toch wel ook weer €5 naar beneden is bijgesteld. Hè? Dus het was toch een seasonal ding. Ja, we hadden het vorige week over dat het €109 was of zo. Het was toch weer €5 goedkoper. Sorry, nou, in ieder geval. We hebben het al eens vaker aangesneden. Disney wordt duurder en duurder. Maar mensen blijven ook komen en de parken blijven gewoon op capaciteit draaien. Dus ja, kennelijk is er een markt voor. En ik kan me wel quotes herinneren van Walt uit de jaren 50, dat hij zei, ik wil dat het betaalbaar is voor iedereen. Die filosofie hebben ze volgens mij enigszins laten varen. Maar aan de andere kant, ja, je kunt ze ook niet kwalijk nemen als mensen het willen betalen. Waarom zou je dan onder die prijs gaan zitten?
Nou ja, dat is alleen als je denkt dat je een bepaalde culturele of sociale verplichting hebt. Maar het is gewoon een private onderneming.
Nee,
maar
dit valt niet onder de shutdown.
Nee.
Mensen willen het nog steeds betalen. Hoeveel mensen betalen ook nog steeds aan de kassa hun kaartje?
Ik heb geen idee. Ik weet dat er een algemene opvatting voor Parijs is. Dat je een dief van je eigen portemonnee bent als je dat doet. Zeggen de fans. Alhoewel, ik weet niet precies waar je het dan wel moet halen. Ik weet niet hoe het in Anaheim zit.
Ja, je hebt in Amerika ook nog allemaal AAA-korting. Dus de ANWB-korting. Je hebt als je militair bent of veteraan bent geweest. Of brandweerman of iets voor het land hebt gedaan. Dan krijg je korting. Ja. Je kan natuurlijk een vacation package of iets boeken met hotelovernachting erbij. En een annual pass. Dat zijn er heel veel in Anaheim.
Ja.
Dus ik denk dat het aantal mensen wat echt aan de kassa gewoon volle map betaalt, dat wel weer meevalt.
Ja, maar
het geeft wel aan wat de prijs is, ook doorgerekend in andere abonnementen en prijzen.
De goedkoopste pas voor Anaheim is nu naar $399 per jaar gestegen. Met dus een heleboel data waarop je niet het park naar binnen mag. Volgens mij is gewoon de hele zomerperiode is dan geblokt en rondom kerst.
Ja, als je dichtbij woont.
Maar de duurste, de Premier Pass, daarvoor mag je trouwens ook naar Walt Disney World toe, is gestegen van $1580 naar $1950. Gewoon een stijging van bijna $400.
Wauw.
In vergelijking, het goedkoopste abonnement voor Disneyland Parijs, het Discovery abonnement, dat is $149. €149.
Ja.
Maar dan mag je dus niet op de parkeerplaats staan. Dan kan je voor €40 kan je dat erbij kopen. Dus dan kom je op €189 uit. Mm-hmm. En dan mag je 150 dagen per jaar naar binnen. En dan heb je ook allemaal kortingen en zo heb je niet. Dus dat is echt bijna alleen maar toegang en that's it. Dan heb je het allerduurste, het Infinity Passport. Dat is €399. Dus dat is net zo duur omgerekend
als het goedkoopste,
in Amerika, in Anaheim.
Ja.
En met het Infinity mag je gratis parkeren op de Privileged Car Park. Zelfs. Je mag 365 dagen per jaar naar binnen. Dus geen blockout days. En je krijgt allerlei kortingen. De hoogste kortingen, 20% in de boutiquejes. En je mag nog mensen mee naar binnen nemen met korting, geloof ik.
Ja, en dat is de prijs van ongeveer 4,5-5 keer een dag bezoeken.
Ja.
Maar
ja. En wat zei je nou dat het in Amerika de duurste was?
De duurste is waar je bij ook naar Walt Disney World
Is
$1950.
Ja, dan heb je wel 6 parken waar je dag in dag uit
heen mag. Ja, ik denk ook nog waterparken.
Ergens vind ik niet zo'n heel erg slecht te doen. Als ik er zou wonen. Niet voorbij de kusten. Dat is wel een ding. Hoeveel mensen betalen nog aan de kassa? Ongetwijfeld zullen er heel veel mensen zijn die op hun manier het doen. Maar het is nu wel in de equation. Stel dat ik nu met mijn gezin een westkustreis zou boeken. En ik denk, ik wil ook 3 dagen naar Disneyland.
Wow.
Dat is in het hoofdseizoen voor 4 personen. Dat kan ik een aardige andere vakantie verboeken.
Zou het echt de demografie van het park veranderen? Dus het type bezoekers wat er komt. Zou dat echt...
Kijk,
Disney is natuurlijk nooit een Walibi volk geweest wat daar rondloopt. Op de Britten na, hoe doen die dat? Waar komen al die lowlife, met alle respect? Ik verbaas me echt telkens over de... Als je in het Disneyland Hotel loopt, alle mensen toch een beetje gekleed, maar ook een hele grote groep Britten met tattoos en voetbalshirts en nog net niet op slippers en witte sokken.
Ja.
Dat vind ik even...
Zouden die bijna niks daar naartoe kunnen?
Zo.
Of het is gewoon...
Kroeg discriminatie.
Alles sparen en daar uitgeven. Kijk, het is natuurlijk wel zo.
Ze houden er ook heel erg van, hè, de Engelsen. Dat helpt ook
van de Fransen.
Van Disney.
Nee, maar in Amerika is het natuurlijk wel zo dat er veel minder vakantiedagen zijn. Dus mensen geven ook op een trip gewoon meer geld uit.
Ja.
Dus daar wordt gewoon meer geld uitgegeven. Terwijl wij vaker gaan, langer gaan, dat soort dingen.
Ja, ja.
Maar je hebt het ook al aan je nieuwe iPhone en je nieuwe... Die is ook al duurder geworden.
En is wel alles wat duurder. Vroeger was alles beter.
Alles wordt duurder.
Maar goed, ik denk dat de conclusie gewoon nog steeds overeind blijft. Als mensen blijven betalen en die parken blijven zo vol zitten, dan zal Disney het gewoon blijven verhogen.
Maar ik ben wel echt benieuwd of de type bezoeker, dus ook de achtergrond van de mensen, of ze hoger opgeleid zijn, of dat allemaal gaat veranderen langzaam. En of Disney dat specifiek doet, of dat ze daarmee juist een soort exclusief resort aan het maken zijn, wat juist voor de gewone man niet meer te betalen is.
Het is een prime destination zijn. Hè? De prijzen hebben ze natuurlijk jarenlang met allemaal kortingen gestrooid. Ja. En dat vind ik misschien nog wat meest pittig. Kijk, voor Anaheim, dit is natuurlijk rechtstreeks over een maand of 3-4 misschien, gaat Galaxy's Edge open.
Ja, want dat vergat ik natuurlijk helemaal te zeggen. In het interview van Bob Iger zei hij gewoon letterlijk juni.
Ja. Ja,
dus juni gaat het open in Anaheim.
Okay, hij zei nu niet.
Oh.
dus daar is een prijsverhoging. Oké. Maar in Parijs, waar ze nu ook door blijven verhogen, waarvan je weet, het gaat er nog zeker 2 jaar duren voordat we de eerste uitbreidingen een beetje zien. Dat zijn al de makeovers voor het Marvel-gebied. Ja, daar vind ik wel wat van.
Iedere keer als we het over hebben van, zien we al invloed van Amerika? Dit is invloed van Amerika.
Ja, maar dat hebben we vandaag één gezegd. Ja, hou er rekening mee dat. Maar ik zou het ook wel heel graag... value for money.
Ja, dat is het grote probleem.
Het is echt wel beter geworden. Maar zolang er nog van die gigantische wachtrijen staan voor restaurants, omdat ze hun horeca niet op orde hebben, denk ik, dat is wel vragen om slechte recensies.
Ja, en nieuwe attracties zijn er ook nog niet.
Nee, nog steeds niet.
Maar, daar wordt druk aan gewerkt. Maar
wat jij zegt, bij de horeca merk je dat je lang moet wachten, maar over het algemeen moet in Parijs het meest worden geïnvesteerd nu op korte termijn in castmember kwaliteit.
En dat gaat wel vooruit. En ook de kwaliteit van wat je dan krijgt als je 3 kwartier in de rij staat, is wel hoger.
Ja.
Het is echt beter geworden. Het entertainment, de shows. Ja,
het is nog steeds hit or miss, vind ik hoor. Het ligt maar net aan wie je treft, ook qua medewerker. Maar ook soms etensniveau, de kwaliteit van het voedsel. Ja, ik heb ook slechte ervaringen. Daar heb ik het ook uitgebreid al over gehad hier.
Klopt.
Over eten gesproken, in Satouli Kantine bij Pandora kun je een cheeseburger... hoe noemen ze dat?
Hot, spring roll. Oh.
Nee, een soort bapau eigenlijk krijgen met een cheeseburgervulling.
Broodje warm vlees.
Broodje bak, pauw.
Wat is het toch met alles paars?
Ja, weet je...
Is dat een nieuw purple wall?
Paars is de modekleur.
Ja.
En alles is paars. Paarse snacks.
En het was eerst rose gold.
Millennial pink. Dat was het daarna. Ja.
Dus zowel wij in de jaren 90 al een paars kabinet wereld. Ja. Let u eventjes op.
Ja, weet je
wat? Toen krijg je Tinky Winky met zijn handtas.
Ja. Nee, maar kijk, de parks worden steeds meer Instagrammable.
Ja.
Hè? Iedereen wil selfies nemen.
Ja, dus de Disney parks zijn ook een jaar lang de meest geïnstagrammable plekken ter wereld.
Ja, maar je hebt de purple wall en de blue wall en de moss wall in Avatar. En daar wordt zo ontzettend op ingespeeld. En nu dus ook met paarse oren, paarse churros.
Alle
soorten merchandise daarin te krijgen.
Het is denk ik echt allemaal toegespitst op die Instagram hype.
Dat denk ik ook.
Ze moeten en ze zullen, en waarom ook niet, nummer 1 blijven. Of het nou met Tokio of met Anaheim is. Al aan het eind van het jaar als Instagram zegt, dit zijn de meest gefotografeerde locaties, dan moet het een Disney locatie zijn.
Precies.
En zo bereik je het wel, door dit soort bizarre dingen.
En ik begrijp het. Het is een teken destijds. En vroeger was alles beter en goedkoper.
En de Carousel of Progress.
Zeker. Maar ik vind het wel jammer.
Wat, dat de paars eten is?
Ja, nou, dat dat op die manier eigenlijk wordt ingestoken.
Ik
snap het ook. Ik snap het ook
heel
wel.
Erg.
De tijd inderdaad.
Ja.
Alles is nu zo, niet alleen Disney.
Over de Carousel of Progress gesproken. heb jij de rit gezien die Google heeft gemaakt?
Nee, ik heb hem niet gezien.
Op de grote elektronica beurs in Las Vegas, dacht ik.
Ja.
Die hebben een soort ride-through gemaakt. Een beetje, dat is geen Carousel of Progress, maar het lijkt er een beetje op in die zin dat ze door de geschiedenis van de Google-diensten gaan. En hoe de spraakdiensten en file-diensten invloed hebben gekregen op ons leven.
Maar je zit echt in een people mover, hè?
Absoluut. Echt, en je gaat ook een stukje buiten om en dan kijk je over het expo-terrein heen.
En dan blijkt er een GPS-chip in je huid geïmplementeerd zijn.
En Universal die koopt aan het einde de attractie en dan zitten ze dan in het nieuwe park.
waarschijnlijk. Ja,
maar de Googles van deze wereld, dat zijn wel de GE's van toen.
Is zeker zo. Instagram, daar hebben we het al.
Ja.
Dus dan mag het wel.
Nee, ik zeg er niet
voor. Nostalgie, mannetje.
Nee. Iemand moet het doen. Iemand moet het cultureel erfgoed bewaken, Michiel.
Zullen wij het gaan hebben over wat we binnenkort... Wacht. Wie wil eventjes aansnijden wat we binnenkort gaan doen in details. Dan zal ik even, want dat kan natuurlijk ook nu. Ik heb vorige keer jullie geen hoofdtelefoon op, maar nu wel. Dus ik kan nu gewoon in de bibliotheek moet ik zoeken natuurlijk. Hè.
Maar je hint op iets wat we heel erg binnenkort gaan opnemen.
Ja.
Met een
zeker persoon.
Een zeker persoon.
Zeker.
Is het een persoon? Bekende of een onbekende Nederlander?
Ja, heeft hij twee grote oren?
Soms wel.
Spreekt hij Frans?
Wacht, ik heb een mooi momentje. Duurde even, maar daar zijn we dan. Oh. Laat maar, het werkt niet. Ik wilde de Carousel of Progress laten horen aan je al. Helaas.
Nee, wij mogen de ambassadeur, een van de twee ambassadeurs van Disneyland Parijs, gaan interviewen.
Ja.
En wel Jonah.
Jonah.
Een van de twee Nederlanders.
Binnenkort volgens mij is het nog...
Dus hij is de enige Nederlander, laat ik zo zeggen.
Ja, exact.
Maar hij is de enige Nederlander.
We spreken hem uitgebreid in details. Er wordt een telefonisch interview wat we gaan houden met Jonah. En ons is gevraagd, welke vragen willen jullie stellen aan Jonah? Nou, daar gaan we natuurlijk zelf over nadenken. We hebben al een paar vragen op papier staan.
Wat is je lievelingskleur? Paars.
Paars.
Mickey of Donald? Paars. Maar we zouden details niet zijn als we niet natuurlijk ook het samen zouden doen met jou. Want we maken samen details. Dus wat zou jij willen weten van Jonah? De kerstverse ambassadeur voor de jaren 2019 en 2020 van Disneyland Parijs. Wat houdt zijn werk in? Hoe word je het? En wat zijn de perks? Disney perks.
Ja, en hoe was de reis rond de wereld naar alle parken die onlangs
heeft? Nou, niet de hele wereld van gedaan, volgens mij.
Dat lijkt me zeker.
Heeft hij alleen nog Amerika gedaan?
Volgens mij wel, ja. Okay. Voor mij moet Azië moet nog. Dus wat wil je weten van Jonah? Het kan in het Nederlands, dat is het mooie ook. Want het is inderdaad een Nederlands man. Laat het weten via de bekende wegen, via onze e-mailadressen. Ralf, dan wel Jorn, dan wel Michiel, dan wel info.
Info,
ja.
Denk het wel,
het ja. d-log.nl. Je kunt een reactie achterlaten in de comments onder deze podcast op d-log.nl. Je kunt ons twitteren, Facebook. Nou ja, ik denk dat alle mogelijkheden wel bekend zijn. En dan gaan wij ze eind deze maand, als we Jonah spreken, jouw vraag behandelen. Mits hij door de ballotagecommissie komt.
De vraag bedoel je? Of Jonah? Want die is al door de ballotagecommissie.
ik denk dat Jonah al binnen is.
Ja, volgens mij ook. Ja. Wat we nog vergeten zijn te melden, want ik kan die vraag natuurlijk ook stellen via ons Patreon-platform. Dat kun je vinden via
d-log.nl.
Nieuwe backers. Steun ons. En dat heeft weer iemand gedaan afgelopen week en dat is Jelle Petersen.
Dankjewel Jelle. Welkom bij de club.
Welkom.
Zijn we er doorheen?
Even kijken hoor. Had ik al gezegd dat Tron verticaal is gegaan?
Volgens mij zijn we er doorheen met deze aflevering van Details. Aflevering 136. Details is er elke week in jouw favoriete podcast-app op d-log.nl. Waar je ook elke werkdag om 12 uur de belangrijkste Disney-headlines van die dag kunt zien in de roundup. En je vindt ons ook op Spotify. Ik vond het weer leuk, jongens.
Ik ook.
Is Jordan uit de file?
Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Volgende week.
Tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van Details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.